Ik hoop dat u er nog goed bij bent, want vanmorgen wordt het een pittig onderwerp. Er zijn een paar onderwerpen waar het gewoon moeilijk is om over te spreken. En dat komt omdat je als spreker weet dat daar weerstand kan zijn over het onderwerp bij de toehoorders. Maar in de gemeente, zoals jullie weten, gaan we moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Het is van belang om ook echt ook de volle waarheid te kennen wat de Bijbel zegt. Hè? En daar heeft ook iedereen recht op. Die moeilijke onderwerpen, en je zult ze vast wel herkennen als ik ze zeg. Die moeilijke onderwerpen is bijvoorbeeld zonde. Dat is een moeilijk onderwerp. Maar ook de hel. En als derde moeilijk onderwerp is geld. Dit zijn moeilijke punten om over te spreken. En ik denk dat deze drie ook met elkaar samenhangen. We weten, zonde en hel hangen met elkaar samen, maar zonde en geld ook. En de Bijbel die zegt, je kunt niet God dienen en de mammon. De mammon is de god van het geld. Je kunt ze niet allebei dienen. Je dient of de ene of de andere. Daar heb je ze. De huidige economische crisis is veroorzaakt door mensen die de mammon dienen, de god van het geld. En er is ook zo'n blindheid ontstaan dat vele mensen in de financiële wereld er geen probleem mee hebben dat als een bank failliet gaat en er ook miljarden overheidssteun bij moet, om dan met dat overheidsgeld gewoon gigantische bonussen uit te keren. En die blindheid die is zo groot dat als er door de media ook daar vragen over gesteld worden, dat dan ook te vuur en te zwaard verdedigd wordt dat het gewoon moet, dat het klopt en dat er sprake is van een contract en dat er gewoon recht is, dat ze recht hebben op deze bonus. En als je dat zo ziet, dan zie je ook de blindheid die is ontstaan door de god van het geld. Maar voor christenen is geld en bezit ook een moeilijk onderwerp. Net als alle andere mensen ervaren we ook de aantrekkingskracht en de verleidingen van geld en bezit, van materialisme, maar ook van hebzucht. En Jezus die gaf bijzonder veel onderwijs over dit onderwerp, over het omgaan met geld en met bezit. En dat beste medicijn tegen hebzucht, dat kun je vinden in de Bijbel. En weet je wat dat medicijn is? Dat medicijn dat heet geven. En vanmorgen wil ik ook heel graag met jullie nadenken over het geven van tiende. En hoe dat zit en wat dat voor ons betekent. Maar op voorhand wil ik ook heel graag zeggen dat het niet om euro's gaat, maar om toewijding. Het gaat niet zozeer om percentages, maar veel meer over onze liefde tot God. Maar er is wel het een en ander te zeggen over percentages. Over tiende zijn er nogal wat verschillende meningen en interpretaties. Ik heb ervan heel veel kennis genomen in de voorbereiding hierop. En er zijn er echt veel, dat kan ik je verzekeren. Maar als gemeente willen we ook graag een lijn trekken welke positie wij als gemeente innemen op het gebied van tiende. En we weten ook, er zijn ook veel misstanden op dit gebied. En om over tiende te kunnen spreken en over geven in het algemeen is het ook van belang dat je dat doet vanuit een goed fundament. En daarom hebben we ook eerst aandacht gegeven om te spreken over vrijgevigheid en ook over rentmeesterschap. En ik denk dat het nodig is om het dan pas over tiende te kunnen hebben. Het gevaar is dat er anders gegeven wordt uit een plicht of vanuit een soort schuld. Dat het een afbetalen wordt als een huurder en niet leven als een rentmeester. Ter inleiding wil ik graag met jullie een stukje lezen uit Numeri. Er zijn een heleboel gedeeltes die gaan over tiende. Maar ik wil graag een stuk lezen uit Numeri 18, waar het een en ander ook duidelijk staat opgeschreven. Numeri 18. Het is een heel lang stuk. Ik zou het graag helemaal lezen. Er zijn 32 versen. Maar ik denk dat ik even het eerste stuk zeg waar het over gaat. In nummer 18, de eerste 7 versen, die gaat over de taakverdeling van de priesters en de levieten. Zoals de meesten misschien wel weten, is dat Jacob had 12 zonen, de 12 stammen van Israël, en één stam daarvan waren de levieten, de nakomelingen van Levi, was een zoon van Jacob. En in die stam was ook de familie van Aaron en de nakomelingen van Aaron, dus een deel van eigenlijk de stam van Levi, waren de priesters. En in die eerste 7 versen gaat het over de taakverdeling tussen de priesters en de levieten. En dan pak ik het even op bij vers 8. En dan lees ik tot 24. En in vers 8 staat: en de Heere sprak tot Aaron: zie, ik zelf geef u de verzorging van mijn heffingen. Wat al de heilige gaven van de Israëlieten betreft, die geef ik u. En uw zonen tot een gewijd deel, tot een altoos durende inzetting. Van de allerheiligste gaven, voor zover zij niet verbrand worden, zal dit voor u zijn. Al hun offergaven, zowel met betrekking tot al hun spijsoffers, als al hun zondoffers en al hun schuldoffers, die zij mij vergelden. De allerheiligste gaven, die zullen voor u en uw zonen zijn. Als iets dat allerheiligst is, zult gij het eten. Al wat van het mannengeslacht is, zal het eten. Het zal u heilig zijn. Dit komt u toe als de heffing van al de beweegoffers die de Israëlieten geven. Die geef ik u en uw zonen en uw dochters met u tot een altoos durende inzetting. Al wie in uw gezin rein is, zal het eten. Al het beste van de olie en al het beste van de most en koren, het eerste daarvan dat zij de Heere geven, geef ik u. De eerstelingen van alles wat op hun land is, die zij de Heere brengen, zullen voor u zijn. Al wie in uw gezin rein is, zal het eten. Alles waarop in Israël de band ligt, zal voor u zijn. Alles wat het eerst uit de moederschoot voorkomt, van al wat leeft, hetgeen zij de Heere aanbieden, zowel van mensen als van dieren, zal voor u zijn. Alleen zult gij de eerstgeborenen der mensen loskopen. Ook zult gij de eerstgeborenen van de onreine dieren loskopen, wat zijn losprijs aangaat. Gij zult hen, zodra zij 1 maand oud zijn, loskopen volgens uw schatting tegen een bedrag van 5 sikkels naar de heilige sikkel. Deze bedraagt 20 gera. Echter zult gij de eerstgeborenen van een rund, schaap of geit niet loskopen, zij zijn iets heiligs. Een bloed zult gij op het altaar sprengen, een vet doen roken, als een vuuroffer tot een heilige, tot een lieflijke reuk voor de Heere. Maar een vlees zal voor u zijn, evenals de beweegborst en de rechterschenkel zal voor u zijn. Alle heffingen, de heilige gaven die de Israëlieten als heffingen de Heere brengen, geef ik u en uw zonen en uw dochters met u tot een altoos durende inzetting. Een altoos durend zoutverbond is het voor het aangezicht des Heeren, voor u en uw nakomelingschap. En de Heer zei tot Aaron: in een land zult gij geen erfdeel hebben, en een stuk land zal u onder hen niet ten deel zijn. Ik ben een deel van uw erfdeel onder de Israëlieten. Dit was het gedeelte wat dus gegeven werd aan de nakomelingen van Aaron, de priesters. En dan krijg je een stukje wat gaat over de levieten, dus de rest van de stam van Levi. En er staat: wat nu de levieten betreft, ik geef hun alle tiende en Israël als erfdeel een vergoeding voor de dienst die zij verrichten, de dienst van de tent der samenkomst. De Israëlieten namelijk zullen niet meer tot de tent der samenkomst naderen, zodat zij zonde op zich laden en sterven. De levieten echter zullen de dienst van de tent der samenkomst verrichten en ze zullen hun ongerechtigheid dragen, een altoosdurende inzetting voor uw nageslacht. En in het midden der Israëlieten zullen zij geen erfdeel verkrijgen, want aan de Levieten geef ik als erfdeel de tiende, die de Israëlieten, de Heere, als heffing brengen. Daarom heb ik van hen gezegd, in het midden der Israëlieten zullen zij geen erfdeel verkrijgen. En dan gaat het daarna nog verder, dat stukje, en dan gaat het over dat ook de Levieten weer tiende verschuldigd zijn aan de priesters. Goed, dat zal ik nu even niet lezen, dan kan iedereen thuis lezen. Maar als we dit zo gaan overdenken, dan is het fijn om daar nog even met elkaar te bidden en ook een zegen naar God te vragen. Vader in de hemel, willen zo bedanken dat we zo ook stil mogen staan bij dit onderwerp. En ik wil u zo bidden of u daarin echt wil leiden. Dat we mogen verstaan wat u te zeggen hebt. En ik bid zo, Heer, dat u door uw geest zo wil zegenen en spreken en luisteren. In Jezus' naam vraag ik u dat. Amen. Nou, wat is een tiende? Nou, je ziet het hier. En tot zover is het eigenlijk niet zo moeilijk. Maar een tiende, ja, van wat eigenlijk en voor wie? En daarvoor is het nodig om ook een stukje de geschiedenis in te duiken en daar wat op te halen. En ik ga vanmorgen ook eigenlijk een heel aantal teksten lezen. Misschien is dat een beetje droog, een beetje saai, maar ik hoop dat jullie er goed bij blijven, want we hebben dat nodig. En ik wil ook vragen of je wilt proberen echt om die lijn te volgen. Een stukje geschiedenis. De eerste keer dat er over tiende gesproken wordt in de Bijbel, dat is bij Abraham. En dat is in Genesis 14. Dat is eigenlijk al heel vroeg in de Bijbel. En daar wordt een geschiedenis beschreven, en waarschijnlijk kennen jullie het ook wel, dat Sodom overvallen wordt en Lot, die daar ook in woont, die wordt gevangen genomen en weggevoerd. En Abraham die gaat er met zijn manschap achteraan en achterhaalt ze en verslaat ze. En dan komt hij terug en dan gebeurt er iets bijzonders. En dat lezen we in Genesis 14 vers 8. En dan staat er, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Ook al bijzonder, deze twee tekenen waar we vanmorgen zo bij stil hebben gestaan. Deze priester bracht dat, brood en wijn. Hij nu was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem, dus Melchizedek zegende Abraham, en hij zeide, gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij gaf hem van alles de tiende. Dus die hij, dat is Abraham, en hem, dat is Melchizedek. Dus wat je hier ziet is dat Abraham de tiende gaf van alles, van die hele buit, aan de priester Melchizedek. En dat was vanwege een overwinning die God had gegeven. Vanuit een stuk dankbaarheid naar God toe gaf Abraham zijn tiende. En het is ook belangrijk om hier te letten op aan wie die dat geeft. Abraham geeft dit aan een priester. En dat lijkt wel een beetje uit het niets te komen, deze priester. Er is nog geen sprake van een tempeldienst of wat dan ook. Maar hier is een priester en Abraham geeft aan hem zijn tiende. Dan iets verderop in de historie, dat is bij Jacob. En er wordt ook gesproken dat Jacob zijn tiende was. En dat gebeurde op het moment dat God hem verscheen bij Bethel. En dan zegt Jacob daar tegen God. En Jacob deed een gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behoude tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stipt tiende geven. Jacob die had waarschijnlijk de geschiedenis meegekregen van zijn opa Abraham, die de tiende gaf aan Melchizedek. En nadat God hem de overwinning had gegeven. En hier zie je dat Jacob ook daarmee begint. En hij zegt van, ik zal stipt mijn tiende geven van alles wat u mij geeft. Dan, honderden jaren later, dan komt ook echt die wetgeving van die tiende die ingesteld wordt. Er zijn een heel aantal bijbelgedeelten, Leviticus 27, nummer 18 wat we net gelezen hebben. En Deuteronomium 12, Deuteronomium 14, Deuteronomium 26. En echt op een heel aantal plaatsen staat dat beschreven. Maar misschien is het goed om nog een paar versen nog een keer te lezen die we net ook gelezen hebben. Uit nummer 18. En er staat in het 21ste vers, wat nu de levieten betreft, zie, ik geef hun alle tiende in Israël als erfdeel. Een vergoeding voor de dienst die zij verrichten, de dienst van de tent der samenkomst. De Israëlieten namelijk zullen niet meer tot de tent der samenkomst naderen, zodat zij de zonde op zich laden en sterven. De levieten echter zullen de dienst van de tent de samenkomst verrichten en ze zullen een ongerechtigheid dragen, een altoos durende inzetting voor uw nageslacht. En in het midden der Israëlieten zullen zij geen erfdeel verkrijgen, want aan de levieten geef ik alles als erfdeel de tiende die de Israëlieten de Heere als heffing brengen. En daarom heb ik van hen gezegd, in het midden van de Israëlieten zullen zij geen erfdeel verkrijgen. Ja, in dit gedeelte zie je ook dat de andere 11 stammen van Israël hun tiende geven aan de stam van Levi, die geen erfdeel had. En het werd hun gegeven, wat ook staat, als vergoeding voor de dienst die zij verrichten, hè, voor hun levensonderhoud. Wat verderop in de geschiedenis, dat is bij koning Hiskia. En wat je gewoon ziet is, als het niet goed gaat met het volk, dan zie je ook altijd dat het meteen ook met de tiende, dat die in de slop raken, dat fout gaat. Maar in de tijd van Hiskia werd dat ook weer hersteld. Dus als het gaat over het geven van tiende, dan zie je dat bij het volk van Israël ook heel erg op en neer gaan. En als Hiskia dat herstelt, en dat staat beschreven in 2 Kronieken 31 vers 4, en er staat, en er beval het volk, koning Hiskia, de inwoners van Jeruzalem een bijdrage te geven voor de priesters en de levieten, opdat deze allen krachten zouden kunnen wijden aan de wet des Heren. En toen dit woord zich verbreidde, brachten de Israëlieten in grote hoeveelheid de eerstelingen van koren, most, olie, honing en van al wat het veld opleverde. En ze brachten in overvloed de tiende van alles. De Israëlieten en Judeërs die in de steden van Juda woonden, ook zij brachten de tiende van de runderen en kleinvee, eveneens de tiende van de heilige dingen die de Heere hun God geheiligd waren, en legden die op stapels. En hier zie je dat die bijdrage aan de tempeldienst weer hersteld werd door koning Hiskia. Maar bijzonder vind ik ook vers 4 waar zo staat, wat heel erg mooi staat, ook waarom dat het was, is opdat deze allen krachten zouden wijden aan de wet des Heeren. Hiskia die zag dat ook en hij zag ook wat de bedoeling ervan was en had ook visie voor. Opdat deze, als je ze vrijstelt, die priesters en levieten, opdat deze allen krachten zouden wijden aan de wet des Heren. Wat weer als een zegen ook terugkwam op het volk. Nou, later was er nog zo'n periode met Nehemia. En ook in die periode werd de tiende hersteld. Maar toen Nehemia terugkwam uit Babel, toen zag hij weer dat het weer opnieuw in het slop was geraakt. En dan zegt hij zo, in het 10e vers, ook vernam ik dat de bijdragen van de levieten niet gegeven waren, En dat de levieten en de zangers die de dienst verrichtten, ieder naar zijn eigen akker de wijk genomen hadden. Toen onderhield ik de leiders hierover en zeide: waarom is het huis Gods aan zijn lot overgelaten? En ik bracht hen weer bijeen en stelde hen op een post. En geheel Juda bracht de tiende van het koren, van de most en van de olie weer naar de voorraadkamers. Ja, en hier zie je ook weer dat die dienden hersteld worden en aan de levieten gegeven worden. En de grote vraag is nu: zijn die tienden ook nu nog van toepassing? En was dat niet alleen iets in het Oude Testament? En dat is iets wat ik heel regelmatig hoor. Het was alleen geldig in het Oude Testament voor het volk van Israël. Nou, in de eerste plaats is wat van belang is om in te zien dat het geen wet voor ons is in die zin van doe dat en gij zult leven. Omdat wij onder de genade leven. Onze zaligheid hangt er niets van af. Maar de tiende is een principe wat God ook geeft in het Oude en Nieuwe Testament. En waarvan ik geloof dat het van belang is om dat te gehoorzamen. En niet als een wet, maar vanuit het hart. Dat God ook kan zegenen. En ik zal proberen om dat ook duidelijk te maken. Dat het een principe is en ook wat het doel ervan is. Maar eerst is het ook goed om te weten dat er in de Bijbel ook sprake is van meerdere tienden en meerdere heffingen. En ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Maar een van die tienden die was bedoeld voor de stam van Levi. De geestelijke werkers van die tijd. Nou, wat we net ook al gelezen hebben is dat dat niet alleen maar was een wet in de tijd van het volk van Israël. Want al honderden jaren voordat die wet er was, van het volk van Israël, was er al sprake van tienden om dat te geven als onderhoud van geestelijk werkers. We hebben dat gelezen dat Abraham dat gaf aan de priester Melchizedek. En het was toen geen wet. Maar Abraham gaf dat vrijwillig uit zijn hart als dankbaarheid voor wat God gedaan had. En hij gaf het aan een priester. En zijn kleinzoon Jacob gaf ook al ruim voordat de wet bestond ook al zijn tiende. Dus dat principe van die tiende die bestond al voordat er überhaupt sprake was van de wet. In de tijd dat het wel wet werd, daar wordt ook heel duidelijk aangegeven ook wat het doel daarvan is. We hebben daar ook net ook een aantal bijbelgedeelten over gelezen. Dat die tienden bestemd ook waren voor de onderhoud van de levieten. In nummer 18 vers 21, nog een keer ook laten zien. Er staat ook wat nu de levieten betreft. Zie, ik geef van alle tienden in Israël als een erfdeel een vergoeding voor de dienst die zij verrichten. En dienst van de tent der samenkomst. En die tiende die was dus een vergoeding voor de geestelijke werkers. Dat ze zich niet druk hoefden te maken over hun levensonderhoud, maar dat ze zich volledig konden toewijden aan de taak, aan dit werk van de Heer. Ook in 2 Kronieken 31, wat we net gelezen hebben, dat vierde vers, wat zo mooi ook staat, van hij beval het volk, koning Hiskia, de inwoners van Jeruzalem een bijdrage te geven voor de priesters en de levieten, opdat deze allen krachten zouden kunnen wijden aan de weddense heren. En hier zie je iets van het doel, waarom dat gegeven werd. Opdat de mensen die met dit werk bezig waren ook echt vrijgesteld konden worden. En dit was ook echt het doel van de tiende, zodat ze zich konden geven aan het werk en zich daar ook op konden focussen. Van belang is ook om te kijken wat Jezus zelf zegt in het Nieuwe Testament hierover. En van belang is ook om daar de context te kennen van Jezus wordt geconfronteerd met een totaal uit de hand gelopen gedrag rondom vrijgevigheid en rentmeesterschap. En dat uitte zich in een streng regime rondom tienden. En door die fariseeën werd er zeer nauwkeurig alles vertiend, tot in het extreme toe. Maar wat je ook ziet is dat ze het wezen van de zaken waren kwijtgeraakt. Het was niet meer uit het hart, het een dankbaarheid aan God geven. Het was meer een afkoper geworden. Het ging niet meer om de liefde tot God en je naaste. Het waren belastingheffers geworden. Een soort geestelijke tollenaren. En wat zegt Jezus dan als je daarmee geconfronteerd wordt? En dat is belangrijk om daarop te letten. Hij zegt in Matthäus 23, vers 23, is ook makkelijk te onthouden. Dan zegt hij, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gehuichelaars, want ge geeft tiende van de munt, de dille en de komijn, en ge hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd, het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. Als je op zo'n manier met tiende omgaat, dan zegt Jezus, wee u, wee u. Jullie vertienen tot in de details de munt en de dille en de komijn, maar het gewichtigste van de wet, dat doen jullie niet. En dat noemt hij ook het oordeel, de barmhartigheid en de trouw. En dan zegt Jezus iets heel belangrijks. Hij zegt, dit moet je doen en het andere niet nalaten. Je moet beide doen. Barmhartig zijn en trouw zijn, maar ook je tiende geven. Het ene doen en het andere niet nalaten. En je ziet hier ook dat Jezus die tiende niet afschaft. Het kan ook niet, want ze hebben een heel duidelijk doel. En Jezus is hier heel erg helder over. Maar laten we ook kijken wat Paulus over zegt in het Nieuwe Testament. En dat zegt hij dan in de gemeente van Korinthe, uit 1 Korinthe 9... vers 13. En daar haalt hij de geschiedenis ook aan die we net in het Oude Testament ook gelezen hebben. En dan zegt hij, weet gij niet dat zij die in het heiligdom de dienst verrichten van het heiligdom eten, en zij die het altaar bedienen hun deel ontvangen van het altaar, zo heeft de Heere ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld dat zij van het evangelie leven. Hier zegt Paulus, weet gij niet? En weten jullie dat niet? Ja, natuurlijk wisten ze dat wel, waar het over ging. Maar het probleem was dat ze het principe niet toepassen in hun eigen leven. En Paulus zegt, weet gij niet dat zij die het heiligdom de dienst verrichten, daarvan ook mogen eten? En net zo ook nu. Als er nu in de gemeente mensen zijn die geestelijk werk verrichten, daarvan mogen leven. Toen werden ze onderhouden door tiende, nu is dat niet anders. Ook nu moeten ze onderhouden worden en dat is een verantwoordelijkheid ook van de gemeente. Tot zover even het principe dat de tiende nog steeds geldig is. Is niet afgeschaft. Wat ik regelmatig merk als ik met mensen spreek, is dat ze het wel heel erg veel vinden om een tiende weg te geven. Het lijkt soms een soort utopia wat je nooit bereikt. Maar het heeft echt te maken met de manier waarop wij leven en denken. En ik geloof ook dat we op een andere manier moeten gaan denken en leven. En leven als rentmeester. En niet als eigenaar of huurder. En als we ook naar de Bijbel kijken, dan ging het ook over veel meer dan alleen een tiende. En ik heb net ook al gezegd dat er meerdere tienden waren. Maar ook andere inzamelingen. En om even daar een idee van te kijken, laten we daar eens een paar versen van lezen. Uit Deuteronomium 12, vers 6. En er staat, daarin zult gij brengen uw brandoffers en slachtoffers, uw tiende en uw wijgeschenk, uw gelofteoffers en uw vrijwilligoffers, de eerstgeboren van uw runderen en van uw kleinvee. Daar zult gij eten voor het aangezicht van de Heer, uw God, en u verheugen Gij en uw huisgezinnen over alles wat gij ondernomen hebt, waaraan de Heer uw God u gezegend heeft. En hier zie je dat het niet gaat over tiende alleen. Maar het gaat over nog veel meer. Ja, gaven en giften die de Israëlieten ook gaven. En niet alleen daar, ook wat verderop in Nehemia. Laten we ook even lezen, Nehemia 12 vers 44. En er staat ook, te dien dagen werden mannen aangesteld over de kamers, voor de voorraden, voor de heffingen, voor de eerstelingen en voor de tiende, om daarin bijeen te zamelen naar verhouding van de akkers, de steden, de wettelijke bijdrage voor de priesters en voor de levieten. Want Juda verheugde zich over de dienstdoende priesters en levieten. En ook hier zie je dat het gaat over heffingen, over de tiende, over eerstelingen. Het ging ook over een ander stukje ook nog over wijgeschenken, over geloftoffers, over vrijwillige offers. En je ziet dat het over veel meer gaat dan alleen over de tiende. Er zijn ook wel eens mensen die hebben dat proberen af te schatten. En dan komt dat veel meer in de buurt van de 25-30% dan bij de tiende. En wat je gewoon merkt is dat christenen de tiende zien als het ware als het hoogst haalbare plafond. Maar ik geloof vanuit de Bijbel dat het veel meer een basis is. Maar als je in percentages blijft rekenen, dan kom je er niet uit. Een rentmeester, geloof ik, rekent niet in percentages van het totaal, maar leeft als een rentmeester. En in de Bijbel wordt 1% wel gegeven, die van de tiende. En niet met de bedoeling dat dat een wet is, maar een principe om je verantwoordelijkheid waar te maken. En in dat verband is het ook heel mooi wat Jezus zegt. Hij zegt, je moet het ene doen en het andere niet nalaten. En de tiende die wordt als het ware gekwantificeerd en heeft te maken met onze verantwoordelijkheid om geestelijk werkers te onderhouden. Maar dat andere, dat moet je niet nalaten. Barmhartigheid moet je niet nalaten. En barmhartigheid, dat kun je niet kwantificeren. En daarom hangt er ook geen percentage aan. Je moet het ene doen en het andere niet nalaten. Je leeft als een rentmeester. Je geeft je tiende voor het onderhoud van geestelijk werkers. En daarnaast, wees barmhartig en vrijgevig. En hoeveel dat is iets tussen God en jou. Ik kan me zo voorstellen dat als je dat hoort, dat je het gevoel krijgt van, ja, dat is niet haalbaar van mij. Maar ik geloof dat valt mee. Je moet jezelf ook de ruimte geven om te groeien in rentmeesterschap. Het is een heel ander leven. En ja, het vraagt best wel aanpassing in je leven. Maar het is ook een vreugdevol leven om ook hier de overwinning ook in te behalen. En we hebben daar de andere keer ook van gelezen, ook wat God ervan zegt, ook over vrijgevigheid. Dat het een genade van God is. En dat het juist een bijzondere zegen is als je dat in je leven ook mag ervaren. Maar stel, je hebt nog nooit een percentage gegeven. Dan zou je een stap kunnen maken het komend jaar om misschien 3% te geven. Of stel, je bent al een tijdje bezig en je geeft al 5%. Dan wil ik je ook echt aanmoedigen om een volgende stap daarin te zetten. En om te groeien in het geven. En misschien 7% te geven. En er zijn mogelijk ook mensen die al jarenlang 10% geven. Maar misschien kun je de volgende stap zetten en groeien in barmhartigheid. En geef ook boven je tiende tot eer van God en vanuit je hart. Want God heeft de blijmoedige gever lief. En jeugd, ik wil jullie ook oproepen om dit principe te oefenen en daarin te groeien. En dat in de praktijk te brengen. En je zou het kunnen doen van je zakgeld. Nou, dat had ik misschien niet moeten zeggen. Omdat je misschien al het gevoel hebt van, je moet eens weten hoe weinig dat het is. Ik kom 50% tekort. En 10% eraf, dat is nou niet het eerste waar ik aan denk. Ik ken dat. En ik wil je een tip geven, jeugd. Misschien kun je een deal maken met je ouders. Praat er eens over. Maar het is denk ik van belang om het al vroeg in de praktijk te brengen. En ook die zegen van God daarin te ervaren. En dat gaat alleen als je dit gaat doen. En misschien heb je een krantenwijk of een ander baantje. En ik wil je echt ook aanmoedigen om daar ook mee aan de slag te gaan. Een andere vraag die ik wel vaker hoor, en dat is denk ik wel goed om even bij stil te staan. Wat nu als je man of vrouw niet gelovig is en je komt alleen en je aanmoedigt dan met tiende? Nou, van belang is dat je niet schuldig voelt. Voel je vrij en niet bezwaard. Want van belang is dat je man of je vrouw de ruimte krijgt om Christus te leren kennen en niet te belasten met principes die voor hem of haar niet gelden. En de Bijbel is ook heel duidelijk dat ook bij het volk van Israël werden de tiende bij elkaar gebracht door het volk van Israël en niet door de heidenen. Het is van belang om je daar echt ook vrij in te voelen. Een andere interessante vraag is, wat als je nauwelijks kunt rondkomen? Hoe moet het dan? En dat is een moeilijke situatie. Maar in moeilijke situaties, dan komt het er juist op aan om de zegenrijke principes van God te volgen. En wat ik merk is dat het in de praktijk juist vaak andersom is. Dat mensen die minder hebben, dat die juist beter geven. Ik heb een vriend, daar had ik pas nog over. Hij had vroeger een krantenwijk. En die bracht kranten rond. En na het één keer per jaar, dan is het de gewoonte dat je dan je bonus mag ophalen. En dat is zo rond de kersttijd. En dan bracht ze zijn krant rond in een wijk waar, ja, echt arbeiderswoningen stonden, maar ook in een bepaald gedeelte daarvan, daar stonden de grote villa's. En weet je wie de meeste gaven aan hem als krantenjongen? Niet in de villa's. Maar die mensen die minder gaven, die gaven absoluut meer. Hè? In absolute bedragen. En relatief gezien was het natuurlijk nog veel meer wat ze gaven. Een ander voorbeeld wat ook actueel is in het nieuws en waar je datzelfde terugziet. Je ziet dat in de wereld stapje voor stapje de bankgeheimen ontmanteld worden. En daar komen nu grote sommen zwart geld worden zichtbaar. En in Nederland is nu ook een regeling dat je nu nog vrijwillig mag aanmelden met hoeveel zwart geld je hebt. En dan word je niet vervolgd. En wat blijkt? Er worden honderden miljoenen aangegeven. En per geval gaat het vaak over vele miljoenen. En wat zie je hier? Je ziet hier dat mensen die veel hebben, het gaat over miljoenen, willen geen belasting betalen. Ze willen graag dat die belasting opgebracht wordt door mensen die weinig hebben. Dus in de praktijk zie je vaak dat mensen die minder hebben, beter in staat zijn om te geven. En Paulus die geeft ook zo'n geweldig voorbeeld in 2 Korinthe 8 vers 2. Het gaat over de gemeente is in Macedonië. En dan zegt hij, broers en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. En Paulus zegt, Kijk eens wat de genade Gods daar tot stand heeft gebracht, hè, in die gemeente Macedonië. Ze zijn echt door de ellende zwaar op de proef gesteld. Maar wat zie je? Dat ondanks hun, niet hun armoede, nee, ondanks hun grote armoede, zijn ze niet gewoon vrijgevig, nee, ze zijn zeer vrijgevig. En hier zie je ook dat het van belang is, dat het niet uitgaat hoeveel, dat het er niet van afhangt hoeveel je hebt, maar dat je dit principe van vrijgevigheid en rentmeesterschap in de praktijk brengt. En God zegent dat en ziet dat. Kort samengevat. Het principe van tiende is ingesteld om geestelijke werkers te onderhouden en is niet afgeschaft. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid voor armen om die barmhartigheid te bewijzen. Jezus zegt, je moet het ene doen en het andere niet nalaten. De Bijbel geeft geen totaalpercentages om te geven en dat kan ook niet. Maar onze verantwoordelijkheid naar geestelijk werkers wordt gekwantificeerd. Maar barmhartigheid is niet te kwantificeren. We worden wel opgeroepen om rentmeesters te zijn, vrijgevig met vreugde te geven. En geef jezelf ook de tijd om daarin te groeien. De Amerikanen zeggen zo mooi, never the dollars, always the devotion. Het gaat niet om euro's, het gaat om toewijding. Amen. Zullen we nog een poosje stil zijn en nadenken? Zal ik zo meteen bidden?